U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 27 juli, een belangrijke dag voor de kerk in Nederland. Waarom? Omdat vandaag natuurlijk het feest wordt gevierd van de heilige Titus Brandsma. U weet, hij werd onlangs heilig verklaard door paus Franciscus, dat was op 15 mei. En hij was daarvoor natuurlijk al vele jaren zalig, al sinds 1985 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II... En een heilige die o zo belangrijk is, ook voor onze tijd. Waarom? Hij gaf zijn leven natuurlijk voor de waarheid. Hij was journalist, hij was ook docent uiteraard. En hij stelde zijn hele leven in het werk om de waarheid vrij baan te geven. En waarom is dat in onze tijd zo belangrijk? Natuurlijk omdat we volop ook in onze tijd censuur zien gebeuren. Ik ben zelf een fervent volger van heel wat podcasts in Amerika, van katholieke sprekers op YouTube of op andere kanalen. En je ziet dat dit soort sprekers vaak onder vuur liggen of soms gewoon helemaal worden uitgebannen weg van internet, omdat ze het katholieke geloof verkondigen. En dat is eigenlijk precies wat Titus Brandsma ook deed en wat hem zelf zijn leven kost. Dus een heilige die, als het ware, een heel belangrijk pad heeft gebaand, ook voor onze tijd. En ik wil deze podcast vandaag beginnen met het overbekende gebed van deze heilige. O Jezus, als ik u aanschouw, wat hij schreef natuurlijk in de gevangenis in Scheveningen, vlak voordat hij werd gedeporteerd naar Dachau. Een schitterend gebed, juist omdat het zo duidelijk aangeeft dat iemand die echt innig is verbonden met Jezus Christus, dat hij al de onsterfelijkheid hier op aarde ontvangen heeft. En ik hoor in mijn omgeving, en u zult dat ongetwijfeld ook wel horen, hoor je vaak wat angstige geluiden voor wat de toekomst allemaal brengen zal. Of er weer lockdowns komen in de toekomst en of misschien wel de orde in de wereld zo veranderd wordt dat die helemaal onherkenbaar wordt en dat al onze vrijheden worden afgenomen. Nou, we weten dat niet. Het zou kunnen. Het zou ook minder erg kunnen zijn dan we vrezen. Maar hoe het ook zij, een heilige als Titus Brandsma, die laat zien dat ondanks de verschrikkelijke omstandigheden waarin de wereld kan verkeren, een verbondenheid met de Heer uiteindelijk alles is. En dat hij zelfs zegt dat hij in die eenzaamheid, in die verlatenheid, in die verstotenheid, juist dieper met Christus verbonden is dan ooit. Ik heb vorige week gezegd dat ik vandaag nog wat meer wil vertellen over mijn roepingsverhaal. Ik wil een beetje een inkijkje geven in hoe God mij geroepen heeft en hoe dat misschien ook een hoopvol teken kan zijn voor onze tijd. Maar ik zal dus beginnen met dit schitterende gebed van die grote vaderlandse held Titus Brandsma. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou, en dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, ach, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorens lot dat mij vereent met u, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij Jezus zoet, uw bijzijn maakt mij alles goed. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, ik vind het altijd een ontroerend gebed, zeker als je weet wat de omstandigheden waren waarin Titus Brandsma dit gebed bad. Maar je ziet dat hij hier een soort onkwetsbaarheid heeft gekregen, omdat hij het lijden, het kruis, volledig heeft omarmd. En in dat kruis heeft hij ook zijn verlosser volledig omarmd. Dus hij is eigenlijk al de eeuwigheid binnengetreden nog voordat hij wordt vermoord in het concentratiekamp Dachau. En met deze woorden die nog een beetje naklinken in onze harten, wil ik graag vandaag nog wat meer gaan vertellen over de manier waarop God mij geroepen heeft. Ik heb vorige week verteld over dat op Sinterklaasavond in het jaar 2002 God mijn leven binnenkwam, of in ieder geval bewust mijn leven binnenkwam. Hij was er natuurlijk al, maar dat had ik zelf nog niet zo in de gaten. Maar ik kwam op die avond mijn leven binnen doordat ik de Bijbel opensloeg en die avond de Bijbel begon te lezen. En dat veranderde mijn leven volledig. Van de een op de andere avond wist ik ineens dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. En de dag daarna werd ik 's ochtends wakker. Volgens mij had ik het licht aangelaten, zelfs 's avonds. Ik was met het licht in slaap gevallen terwijl ik aan het lezen was. Maar ik werd wakker en ik was ervan overtuigd, tot de laatste dag van mijn leven zal vanaf nu alles anders zijn. En inderdaad, dat bleek, of dat blijkt ook waar te zijn. Want vanaf dat moment begon het geloof echt te leven. En zoals ik zei, met Sinterklaas gebeurde dat. Ik leefde naar Kerstmis toe. Mijn verlangen om Kerstmis uitgebreid te vieren was groter dan ooit. Ik wilde meerdere keren naar de kerk, wat voor mij nieuw was. Maar in dat hele proces, in dat hele ontluiken van het geloof, wist ik dat er een feest op handen was dat nog veel groter was dan alle andere feesten in de kerk bij elkaar. En dat was natuurlijk Pasen. En vreemd genoeg voelde ik al in de adventstijd op weg naar Kerstmis, voelde ik Pasen stilletjes aan de deur van mijn hart kloppen. Dus ik keek als het ware al over Kerstmis heen naar Pasen van het volgende jaar. En inderdaad, die paaservaring in dat jaar 2003, die zal ik nooit vergeten. Ik zei het vorige week al, het was waarschijnlijk de meest intense tijd die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Maar tegelijkertijd was het ook het fundament van wat later een priesterroeping bleek te zijn. Ik had dat toen nog absoluut niet in de gaten. Ik was volledig vol van God. Maar dat hij mij riep voor deze ontzettend bijzondere taak in de kerk, had ik nog helemaal geen vermoeden van. Maar hoe het ook zij, ik begon dus stilletjes aan naar Pasen toe te leven. En ja, die ervaring van dat jaar 2003, waarin ik voor het eerst heel bewust Pasen vierde, is een ervaring die ik de eerste jaren nadat dat gebeurde eigenlijk met niemand kon delen, of heel moeilijk, want ik was er zo door geraakt. Het zat zo diep in mijn hart dat ik het eigenlijk bijna niet kon uitspreken, want ik was helemaal door elkaar geschud. En ja, dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen als je dat zelf nooit hebt doorgemaakt, zoiets. Maar het kwam er kort gezegd op neer dat ik begin van het jaar, van dat jaar, zo intens naar Pasen toe ging leven, dat ik het idee had dat ik met de Heer zelf zou gaan sterven. En ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd, hè? Dus dat je sterft met de Heer. Maar ik was ervan overtuigd dat op Goede Vrijdag van dat jaar, dat ik hetzelfde zou doormaken als de Heer zelf had doorgemaakt destijds. En ik had geen idee hoe dat zou gaan gebeuren. Maar ik was ervan overtuigd dat ik met God zou sterven. Op de een of andere manier kon ik niet meer voorbij Goede Vrijdag van dat jaar kijken. En ja, u kunt zich voorstellen, die dagen op weg daar naartoe, die waren natuurlijk intens. Het was zelfs zo dat ik er met familie over sprak, met vrienden over sprak, dat ik dacht dat mijn leven zou gaan eindigen op Goede Vrijdag. En ik heb er later vaak aan teruggedacht, ja, hoe dat kon, dat zo alles overweldigend was, dat ik daar echt van overtuigd was dat dat zou gaan gebeuren. En ik kan er eigenlijk geen andere verklaring voor vinden dan dat God wilde zeggen in dat jaar dat buiten hem niks echt belangrijk is. Dat hij het absoluut enige is dat uiteindelijk blijft in ons leven. Zoals Jezus ook zegt natuurlijk, alles zal voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En uiteindelijk werd het inderdaad Goede Vrijdag en ja, ik bleef leven. Dat kunt u horen. Tot op de dag van vandaag ben ik blijven leven. Maar wat was er nou gebeurd? Ik weet nog goed, die dagen waren aan de ene kant heel verwarrend, aan de andere kant ook ontzettend mooi. Het leek alsof ik, juist omdat ik zo oog in oog stond met de vergankelijkheid van het leven, met het einde van het leven, met de Heer die sterft aan het kruis, leek het alsof al het andere inderdaad er niet meer zo toe deed. En alsof alles in een totaal nieuw licht werd gesteld. Alsof Christus inderdaad heel duidelijk toonde dat hij het fundament is van het heelal, van alles wat er bestaat. En dus wat ik al zei, een verwarrende tijd, maar tegelijkertijd ook een ontzettend mooie, hoopvolle tijd. En het werd Goede Vrijdag, ik bleef leven en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met Pasen in de kerk zat, met de paaswaken, met het kaarsje zoals u weet, in de donkere kerk, dat natuurlijk het paaslicht wordt ontstoken en dat de priester dan Lumen Christi zingt. En ik weet nog dat ik in de kerk zat en dat ik het kaarsje omhoog hield met het kleine paasvlammetje eraan. En dat ik een soort mengeling voelde van verbazing dat ik nog leefde, dat ja, de Heer mij langs het kruis had geleid, maar dat ik nog steeds gewoon recht overeind stond. En ook ergens een beetje een soort teleurstelling, klinkt misschien heel vreemd, maar ik wist dat er iets ontzettend belangrijks zou gaan gebeuren en het bleef toch een beetje uit op die manier waarop ik het verwacht had. En tegelijkertijd natuurlijk ook een soort opluchting, want ik was ook wel weer heel blij dat dat het leven toch door leek te gaan. En met dat gevoel nog een beetje in de benen waren de dagen na Pasen, die waren ja, toch wel wat verwarrend. Hè. Ik had een ontzettend intense ervaring doorgemaakt die mijn leven helemaal op zijn kop had gezet. En tegelijkertijd voelde ik ook dat er wel iets nieuws was begonnen. En beetje bij beetje groeide eigenlijk het besef dat ik niet zozeer lichamelijk was gestorven in dat jaar, maar dat er toch geestelijk een soort sterven had plaatsgevonden en ook een soort verrijzen met de Heer. Want in de dagen na Pasen bleven die woorden van de priester die hij zong op paasavond tijdens de paaswaken, Lumen Christi, licht van Christus, die bleven maar doorschallen in mijn hoofd en in mijn hart. Dus het leek alsof God heel duidelijk liet merken, ik heb je alles afgepakt deze dagen, ik heb je volledig alleen maar op het kruis van mijn Zoon Jezus Christus jouw aandacht gericht. En nu, het licht van Christus breekt nu in volle glorie aan. En u kunt zich voorstellen, dat was een ontzettend wonderlijke tijd. Het was zo dat ik volledig vervuld was van dat licht van Christus. En dat ik ook wist dat het nu eigenlijk pas ging beginnen. En om niet de afgelopen 20 jaar te uitgebreid samen te vatten, wil ik even wat sprongen maken in de tijd. Maar dit was in ieder geval de geboorte, zou je kunnen zeggen, van mijn priesterroeping. Ik had dat toen nog niet in de gaten, maar nu met terugwerkende kracht weet ik dat mijn liefde voor Christus en belangrijker nog zijn liefde voor mij, dat die daar als het ware helemaal zichtbaar werden opengeklapt als het ware. Nou, het leven ging door en ik studeerde natuurlijk nog altijd Spaans. En ik had nog steeds geen heel duidelijk toekomstbeeld van wat ik toch moest gaan doen met mijn leven. Ik had een beetje het idee, het wordt waarschijnlijk iets met Spaans, dus waarschijnlijk leraar of tolk of iets dergelijks. En leraar, dat sprak me eigenlijk wel aan, dus dat was op een gegeven moment het verhaal dat ik ook tegen mensen vertelde als ze aan me vroegen van, wat ga je met je leven doen? Ik kreeg ook een jaar na deze paaservaring kreeg ik een vriendin. Ik heb bijna 3 jaar een relatie met haar gehad. En ik weet nog dat vlak voordat het uitging met mijn toenmalige vriendin, dat ik tegen haar zei van, als het tussen ons niks wordt, dan word ik priester. En ik zei dat nog niet met een hele diepe lading. Ik had nog niet echt in de gaten wat ik zei eigenlijk. Maar inderdaad, de relatie ging uit. En ik ging nog daarna wat meer nadenken over die opmerking die ik had gemaakt. Als het tussen ons niks wordt, dan word ik priester. En beetje bij beetje begon ik meer met die gedachten te spelen. Ik begon er wat over op te zoeken. En tot mijn verbazing zag ik dat er een priesterseminarie in Den Bosch was. Is dat natuurlijk nog steeds, maar ik wist dat helemaal niet. Dus ik was eigenlijk wel aangenaam verrast dat je de priesteropleiding kon doen op die plaats waar ik zelf ook geboren ben. En ik zat dus al in stilte een beetje met die gedachten te spelen, maar ik had geen idee hoe ik zoiets naar buiten moest brengen. Want ik denk, als ik dit ineens noem, wat doet dat met de familie, met mijn omgeving? Hoe zullen mensen reageren? Dus ik hield het nog maar even stil en voor mezelf. Totdat op een goede dag het buurmeisje van mijn ouders haar vormsel deed. En ik weet nog dat we in de tuin zaten bij het feest na de mis. En dat er een gesprek in de tuin gaande was met wat familie van het buurmeisje. En die hadden het over wat de kinderen allemaal aan het doen waren. En een van de jongens van de aanwezigen die wilde advocaat worden. En zijn vader zei, ik weet de naam even niet meer, maar laat ik hem Bob noemen. Onze Bob, die weet nu inmiddels precies wat hij wil gaan doen. Hij heeft zijn roeping gevonden, hij wil advocaat worden. Nou, ik kwam later thuis na dit feestje bij mijn ouders. En op een gegeven moment vroeg mijn moeder onverwachts aan mij, ja, wat is nou eigenlijk jouw roeping, Pieter? En ik was een beetje overvallen door die vraag, juist omdat ik natuurlijk al een tijdje met die gedachte aan het spelen was om misschien wel priester te worden, naar het seminarie te gaan. En ik flapte er ineens uit, ik wil pastoor worden. En ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik zei en ik wist ook niet precies het verschil tussen pastoor of kapelaan of priester. Maar ik flapte het eruit en ik bedoelde daarmee, ik wil met mijn hele hart Christus volgen. En ik weet nog dat mijn moeder heel mooi reageerde door meteen naar de kelder toe te lopen en een fles champagne open te trekken. Want je zag aan mijn ouders dat zij natuurlijk ook mij al jaren volgden en ook zagen dat ik maar niet echt mijn bestemming bereikte. En daarom was het ook wel reden natuurlijk voor een feestje. En we hebben er samen op geklonken. En in datzelfde jaar ben ik uiteindelijk dan een paar dagen gaan meeleven op het seminarie. En na daar 3 dagen te hebben meegeleefd, wist ik, oké, dit wordt mijn toekomst, dit wordt mijn bestemming. Nou, ik kan er uiteraard nog veel meer over vertellen en misschien in de loop van de toekomst van de komende jaren zal ik dat ook nog wel doen. Maar ik vond het belangrijk om dit een keer met u te delen, zodat u weet wat mij drijft als priester en waar mijn liefde voor God geboren is. En ik hoop en ik bid ook dat ook veel jonge mensen een soortgelijke ervaring mogen hebben. Het is natuurlijk altijd anders wanneer God het leven binnenkomt. Bij iedereen is dat heel persoonlijk. Maar in ieder geval die ervaring dat een cultuurgeloof, een gewoontegeloof, om het zo te noemen, dat verandert in een echt persoonlijke ontmoeting met de Heer, een persoonlijke relatie. Ik bid daarvoor en ik bid ook dat u allemaal, luisteraars, op deze manier God mag leren kennen, namelijk als een levende God die ingrijpt in ons leven. Ik wens u een hele goede feestdag van de heilige Titus Bransma toe. En ik zal volgende week ook voor u bidden. Ik ben dan een week in Krakau in Polen. En ik zal dan speciaal voor u bidden dat ook u steeds dichter bij de Heer mag komen te staan.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.